In Filippenzen 3, vers 14 waren wij de vorige keer, waar Paulus aandacht vraagt voor slechts één ding. Elders heet het dat ik in het huis Gods mocht verkeren om de liefelijkheden des Heren te aanschouwen. En hier heet het maar één ding: vergetende hetgeen achter is en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, naar het doel. Want dat is de betekenis van de term feitelijk. Jaag ik naar het doel. De uitdrukking is nu eenmaal ontleend niet aan de jacht, maar... Nee, dan zou je alleen op polhazen kunnen schieten of ijsberen. Dat is iets makkelijker. Bij gelijke afstand dan. Hè. Maar nee, het is ontleend aan de sport. En dan wordt het wit, het doel wit. U weet wel, de roos. Het heet een roos, maar het is wit. Het moet een witte roos zijn. De bullseye. Nou, normaal is hij wit, voor zover ik weet. Maar het heet nou helemaal wit, dat is het Nederlandse term daarvoor. Het doelwit. Ik weet niet of die uitdrukking in het algemeen nog ooit gebruikt wordt ergens, maar ik weet niet beter. Het doelwit, toch?
Ja.
Nou, het wit. Jaag ik naar het doel, naar het target staat er dan of zoiets. Jaag ik naar het doel, naar het wit. Tot de prijs der roeping Gods die van boven is. En dan meen ik dat we vorige keer al hebben gesproken over de kroon. Want ineens een boel liederen herinner ik me ineens aan het eind van de avond. Ik citeer dat. En dan begin ik aan het begin van de avond alweer met een kroon zeer schoon. Wacht ons aan gins kust. En dat soort dingen. En als mijn kroon die hij zal geven aan zijn voeten nederleg. Enzovoorts, ontleend aan Openbaring 4 en 5, 24 oudsten.
En dan hebben we een omgekeerde kroon.
Is dat ook zo? Oh, die uit, dat is uit Ezechiël 21, geloof ik, ja. Zal die kroon omgekeerd stellen. Maar dat is een ander verhaal. Dat gaat over de troon van David. Maar hier gaat het om de kronen die wij zouden kunnen verkrijgen, dan wel winnen. Want zo heet dat. Ik meen trouwens dat we even in de Korinthebrief waren, onder andere, waarover die loopbaan gesproken wordt, die wij zouden lopen. En sommigen, men doet dat om een verderfelijke kroon te ontvangen. Want dat was een lauwerkrans, weet u nog, laurierbladeren. Kroon van laurierbladeren. Je kunt er soep van trekken, misschien wel thee van zetten, dat weet ik niet. Maar veel waard is het niet. Het is alleen de eer, zo heet dat. En Paulus zegt, maar wij doen dat, wij lopen een loopbaan terwille van een onverderfelijke kroon. Want zo heet dat, dat was 1 Korinthe 9 vers 25. Als het goed is, heb ik die schriftplaatsen met u aangehaald. Het woord kroon wordt hier overigens niet gebruikt, maar wel een prijs. Want er zijn zo verschillende termen voor. Vergelding des loons heet het ook, of gewoon loon. En bij gelegenheid heet het een erfenis, dat laat zich raden. Tronen of kronen worden gewoonlijk geërfd. Behalve bij de Republikeinen heb ik... gisteren weer opgedaan even. Maar ja. We blijven maar bij de Bijbelse gedachten. Eén ding. Vergeten hetgeen achter is. Omdat, ja, dat ligt achter ons. En het is vanaf nu verder. Dat blijft altijd zo. Mij strekkende tot hetgeen voor is. Jaag ik naar het wit. Tot de prijs. Of gewoon naar de prijs. Als u mij vraagt. Ik jaag naar het wit, dan jagen we ook naar, tot. Naar is allebei immers hetzelfde, het is in de richting van. naar de prijs der roeping Gods die van boven is. Ik heb wel een beetje medelijden met de vertalers. Om al die woorden te verwerken in een beetje fatsoenlijke Nederlandse zin. Ik zou het ook niet weten hoe het moest. Maar om vooraan te beginnen, naar een prijs, dat lijkt me duidelijk. Een prijs, dat is beloning. Dat is tegelijkertijd ook eer. Wij hebben die begrippen van elkaar gescheiden. Beloning en eer. Wij zeggen bij eer, wat heb ik daar aan? Dan kan je geen brood verkopen. Of zoiets.
Daar
kan de kachel niet van branden. Daar kan je geen belasting van betalen. Dus, dus doe mij maar geld, is het dan. Liever dan maar loon. Maar van oud zijn, loon en eer zijn dezelfde dingen. Als je loon ontvangt, word je daarmee eer bewezen. Ja, dat is zo verhaal. We weten het zeker, want een van de woorden voor loon is, behalve gage en soldij en wat het maar was, wachtgeld. Nee, dat was iets anders. Maar was honorarium. Ik moest even een aanloop nemen. Honorarium. Maar honor is eer. Honor. In het Engels. Honoris. Van honoris causa en zo, weet je wel. Met eer, met lof. Honorarium is eer. Als de Bijbel dus ook zegt dat men bepaalde mensen eer zou bewijzen, dan wel dubbele eer zou geven, en zo staat allemaal in de Bijbel, dan betekent dat je ze zou betalen, hoor, gewoon. De weduwe bijvoorbeeld, er was nog iemand, maar dat ben ik nou even vergeten. Maar daar moet je gewoon voor betalen, dat is het verhaal. En men vertaalt het netjes met eer, maar je had het ook kunnen vertalen met prijs en daarom ook met loon. En zoals gezegd, dat is niet alleen via het Grieks of het Latijn, maar ook via het Nederlands eigenlijk. Een prijs die men krijgt, een betaling, een honorarium. En de prijs der roeping Gods, dat is het ook, het is een roeping van God. Daarmee een goddelijke roeping, een roeping door God. Het probleem is echter dat bij het woord roeping twee termen staan. En dat levert in de vertaling commentaar op het probleem op. Dat één is God, dat heeft men dus voorrang gegeven en dus staat er roeping Gods. En anders had het moeten zijn roeping van boven of zoiets. En dan wordt het roeping van boven Gods of roeping van boven van God. En daar steek je ook in zo'n formulering. Dus het is een beetje lastig geworden in nogal wat talen. In sommige Nederlandse vertalingen heb ik gezien, daar is meteen sprake van een hemelse roeping. Daar heeft men van boven vertaald met hemels. Dan wordt het een hemelse roeping Gods. En dan ben je eruit. Tot de prijs der hemelse roeping Gods. Of zoiets. Hoe die vertalingen maar precies luiden, weet ik zo uit mijn hoofd ook zo gauw niet meer. Het probleem is echter dat het woord hemels er niet staat. Er staat van boven. Of naar boven. Ano is hoog. Dus eventueel omhoog. Dus boven. Dat is goed. Er staat alleen van boven. Dat had met hetzelfde gemak kunnen zijn naar boven. Want bij van boven, ja, dan denken we dat het van boven komt en dus naar beneden gaat. En dat is ook niet wat er staat. Dan had het ook kunnen zijn naar boven. En dat is het ook eigenlijk niet. Want hoe vertaal je nou een roeping met het bijvoeglijk naamwoord van boven? Dat gaat helemaal niet. Er wordt een bovenste roeping. Maar het is niet bovenste, het is gewoon boven. Niet overtreffende trap. Dus het dichtst in de buurt komt gewoon hoge roeping. En dat is wat het is. Een hoge roeping Gods. Die weet ik ook namelijk zeker. Ik kan het ook makkelijk zeggen. Omdat in de King James Version. Weet je wel. Dat is de. Nee, laten we zeggen de Engelse Statenvertaling. Wij waren toen nog een republiek in die dagen. Dus dan kreeg je de hoogmogende heren de Staten-Generaal. Die opdracht gaven tot de vertaling van de Bijbel. In Engeland waren ze al sinds mensenheugenis een koninkrijk, dus het was gewoon King James. Hij zegt, zeg maar Sjaak, zegt hij. Jacobus, die daar de opdracht toe gaf, de King James Version. Later heet het de geautoriseerde versie, maar dat is de Authorized Version. Maar dat heet, daar heet het een High Calling. The High Calling of God. En dat is nauwkeuriger in dit geval dan de Statenvertaling. Dat is mezelfde zo trouwens, maar in dit geval wel. Een hoge roeping van God. Ik weet niet of u Mr. Darby kent, John Nelson Darby. Die heeft ook nog een vertaling op zijn geweten, hoe heet zoiets. Die heeft er zich ook mee bezig gehouden. Met alle respect, maar ja, doe maar. Maar die maakte ervan calling on high. Van goed. Dus die maakte ervan naar boven, want dat is wat het dan betekent. En Luther heeft ervan gemaakt een himmlische beroefing. Een hemelse. Die zat met, dat is ook Duits, net als onze taal, dat is Nederduits. Eigenlijk officieel van oudsher. Je zit met hetzelfde probleem. Hoe vertaal je zoiets? Moeilijk. Maar het gaat om een hoge roeping. Van God namelijk. En ik denk dat die uitdrukkingen roeping Gods en roeping een hoge roeping, dat je die twee min of meer naast elkaar moet zetten. Het is een roeping, hij is hoog, hij is namelijk van God. Het is een roeping van bovenaf en niet maar door de koning als zodanig, maar door het allerhoogste gezag, door God zelf. En daarmee staat het dus twee keer hetzelfde. Het is hoog en het wordt toegelicht. Dat zijn begrippen die hebben wij afgeschaft. Ik zeg altijd, het gaat over hiërarchie, het gaat over rangorde. En dat zijn dingen die wij niet meer wensen te weten schijnbaar. Maar in de Bijbel spelen ze een rol en bij God ook, uiteraard. Dat wil zeggen, wij hebben deel aan een roeping en het is God die ons roept. Het is dus een roeping die van bovenaf komt. Dat is de aardige, dat heb ik u waarschijnlijk wel eens verteld. Hè? Ze vertellen ons altijd dat de Grieken de uitvinders zijn van de democratie. En dan roep ik altijd meteen, ja, dat kan er wel wezen, maar het grote verschil is dan toch dat de volksvertegenwoordiging van de Grieken werd niet gekozen door het volk, maar door de koning. En dat is een heel ander ding dan wat wij in onze dagen kennen. En daarna zeg ik, in de loop der tijd hebben we wat tussenvormen gehad, ook in Nederland, in Engeland nog. Omdat je daar nog een hele categorie hebt, volksvertegenwoordiging, maar die is alleen uit de adel. Het zijn al die lords, weet je wel. Dus dat is, en vroeger was dat in Nederland ook zo. In hoge mate de adel die daar deel van uitmaakte van de staten van Holland en van Zeeland en van Gelderland en wat het was allemaal. Dus daarom heet het ook zo, de standen eigenlijk. Het waren de hooggeplaatsten in de samenleving. Wij hebben het allemaal afgeschaft. En nu zitten we dus ook met het grote probleem, zeg ik altijd. Met een onbestuurbaar land, toch? Het werelddeel misschien wel. Dat denk ik serieus, ja. Gaat niet werken. Duurt wat lang voor me erachter komt, maar het gaat niet werken. Toe maar. Of het daarvoor beter werkte. Oké, daar hebben we het later dan weer over. Maar dit gaat niet werken. Toe maar. Maar het is een roeping van bovenaf. Het is God die ons roept. En daar hebben we het artikel over gehad, over die roeping. Want wij zijn geroepen tot zonstelling. En dus in de praktijk tot de troon. Tot de erfenis die voor ons bewaard wordt. En die komt van heel hoog. En daarom betreft het inderdaad een koninkrijk. Er is ergens een lied, ik weet niet welk lied dat is. Dat eindigt zo'n couplet met het heelal met u beërven. Zo. Vroeger dacht ik dat het een psalm was. Toen zei iemand, nee, dat is een gezang. En weer later zei iemand, nee, dat staat in de bundel van de vergaderingen. Van hoe die maar heet, ik weet niet hoe die heet. Ja, in onze dagen was het Voorhoeven, het is al lang mede, maar broeder. Heel lang is het al mede, maar toen maar. Maar de bundel geestelijke liederen. Maar ik weet niet welk lied het is. Maar dat is het wel natuurlijk. Een troon, daartoe zijn wij geroepen. En dat is bepalend voor onze levens. En ik meen dat ik u al geconfronteerd heb met Efeze hoofdstuk 4, vers 1. Ik bid u dat gij wandelt waardig de roeping met welke gij geroepen zijt. Want zo gaat dat. Als je deel hebt aan zo'n roeping van boven, dan word je geacht te wandelen in overeenstemming met die roeping. En anders wordt het niet wat. Met die erfenis en met die kroon enzovoorts. Die heb ik toch, hè. Het is net Koningsdag geweest, dus ik mag niks lelijk zeggen. Maar koning Willem III had ook een paar zonen. Die zijn zo verstandig geweest. Hoe zeggen ze iets nou netjes? Die hebben het niet gehaald, laat ik zo zeggen. Ik wilde zeggen, die zijn zo verstandig geweest vroegtijdig te overlijden. Maar er komt weer zo'n lomp aan mijn mond, want ik heb meelijden met die lui. Maar die zouden het nooit gemaakt hebben naar de troon. Domweg omdat ze daar niet capabel voor waren. Zo is dat gegaan. En zij zijn niet de enige die dat is overkomen. Dus doe maar weer. Er komt nog wel wat voor kijken. Die republikeinen denken dat het alleen maar een kwestie van erfrecht is. Zo vertellen ze ons dat, daarom zijn ze er tegen. In de praktijk is het niet alleen maar een kwestie van erfrecht. Want er komt nog wat meer voor kijken om gekwalificeerd te worden voor die troon. Langs verschillende wegen trouwens, langs verschillende autoriteiten die daar dan een stem over hebben. Om zo te zeggen, zo gemakkelijk gaat dat nou ook weer niet. Maar niettemin, wij zouden ons realiseren dat wij zijn geworden, daar komen de liederen weer voorbij, kinderen des konings. Halleluja, I'm a child of the king, hoe is dat lied? Kinderen des konings, waarom zoudt gij slapen? Enzovoorts. Zo is het maar net. Het brengt consequenties met zich mee. Het heeft gevolgen voor ons praktische leven. Dat klinkt ernstig, dat is het ook. Het is ook zo bedoeld. Daar gaat het in die brief, in die Filippense brief trouwens ook over. En niet alleen daar trouwens. Het is ernstig. De andere kant van het verhaal is, je moet er heel erg blij mee wezen. Want ja, wat moet je anders met je leven aan? Wat moet je er anders mee doen dan? Ook als kind van God bedoel ik. En dat geeft mij de gelegenheid om daar weer eens een eigenzinnig commentaar op te leveren. Waar men het idee kwijt is dat wij onderweg zijn naar deze roeping Gods die van boven is. En dus naar koningschap. Daar weten zij die zich christenen noemen, en dat misschien ook wel zijn, maar dat weet ik nooit zeker. Daar weten zij die zich christenen noemen gewoonlijk ook geen raad met hun leven. En hebben nog wel het vermoeden dat omdat ze kinderen van God zijn, dat God wat van hen verwacht. Maar wat dan precies? Nou ja, daarover worden die boeken geschreven, de cursussen gehouden en wat het maar was allemaal. En van wat moet je ermee aan en hoe moet ik dit en hoe doe ik dat nu ik een christen ben. En er komt allemaal niks van terecht. Dat meen ik serieus, er komt niks van terecht. Dat kan ook niet namelijk. En voor zover er wel wat van terecht komt, gaat het dan toch over dingen waar de wereld zich ook mee bezighoudt. De christen en het milieu. Zo. Om van je geld maar te zwijgen, wou ik zeggen, broeder, maar je bent me weer voor. Wat moet je met je geld aan enzovoorts. En hoe ben je...
Een goede man voor een vrouw, een goede vrouw.
Mijn volgende zin zou geweest zijn, wat moet je met je huwelijk? Maar onze broeder geeft te kennen dat hij er ook zich in heeft moeten verdiepen om een of andere reden. Nou goed, had nog iemand wat misschien van... Goed, maar dat is het precies. En hoe je zaken moet doen. Je weet wel, de christelijke zakenlieden heb je dan zo. Ik heb respect voor al die mensen die hun leven serieus nemen. En die zich afvragen wat de Heer ermee wil. Maar het punt is dat je er geen stap verder mee komt. Dit zijn de problemen van de ongelovige mens. Net zo goed. Toch? Nou ja, het wordt tot problemen gemaakt. Ik bedoel niet dat er problemen zijn, maar goed, doe maar weer. Daar is helemaal geen verschil dan. Maar het verschil is nou juist dat wij weten wie we zijn en waarheen wij onderweg zijn. En dat wij onder alle omstandigheden altijd die toekomst houden. Heb je dat nog? Nee, ik bedoel, hoe oud je ook wordt. En hoe weinig de dagen dan ook zijn die je wellicht overblijven in het vlees... Ik denk aan mijn moeder, die werd, wat weet hij, hoe heet die, oud werd die? Ik weet niet meer, 97 geloof ik. Maar, ja, geloof het wel, ja. Ja, die zei tegen mij, van, nou, als je zo lang moet als ik, dan kan je nog even. Ja. Maar die studeerde nog, die was nog een paar jaar voor de overlijden aan Spaans begonnen. Oh. Ze was heus niet van plan naar Spanje te reizen, maar ze vond het wel leuk, hoor. En studeerde dus door, dat zit er gewoon in. Mensen keken niet naar van ik heb nog weinig tijd. Ja, dat wisten ze wel, maar dat was het punt niet. Nou, ik kijk daar overheen. En of je in de eeuwigheid wat aan Spaans hebt, dat weet ik niet.
Spaans zijn.
Ja, misschien wel, ja. Doe maar. Ik weet het ook niet, maar ze studeerde in elk geval een leven lang en ging daar gewoon mee door. En dat komt omdat wij niet tegen die muren oplopen, wij kijken daar overheen. En dat blijft onder alle omstandigheden. Het beste komt nog. Zie? En dat is onze positie. Dat is totaal anders dan die van de wereld. En om die roeping gaat dat. Onderweg dus naar de troon. Heet dat, ja. Nou ja, God heeft ons daartoe geroepen, want dat, zo heet het in het Nederlands nog steeds, hè. Geroepen tot de troon. Zo heet dat, ja. Ja, en tegelijkertijd denk ik aan dat lied. Dat zit me altijd dwars, als ze daar met de binnen zit, zit het me dwars. Dat lied, dat zegt... Ga mij niet voorbij, o heiland, ga mij niet voorbij. Wijl gij anderen zegent, heiland, zegent nu ook mij. Ja, maar dat komt omdat het ook niet echt goed vertaald is. Want de zin luidt, pass me not, o gentle savior, dat is goed vertaald. En dan, while on others thou art calling... En niet, wijl gij anderen zegent. Dat laatste is wel waar. Zit ook in die Engelse regel. Maar dat is niet de betekenis. De betekenis, de zin luidt, while on others thou art calling. Terwijl u een beroep doet op anderen. Of gewoon, terwijl u anderen roept, calling. Dat is die roeping. Dat wil zeggen, roep ook mij. Want dat is de rest van die tekst dan. Dat wil zeggen, een roep niet maar dat je wat krijgt en alsof je het van Sinterklaas krijgt of zo. Dat is een mooie zegen die je van de Heer ontvangt. Het is wel een zegen, maar het gaat om roeping. De Heer roept zich, roept je in zijn dienst. Geef je een plaats in zijn werk. En dus een positie in zijn lichaam. En in ieder geval een roeping tot die troon. Daar gaat het over. En dan wordt het ineens toch een heel ander lied, hoor. Waarbij men zegt, Heer, ik wil u dienen. Ga mij niet voorbij. Ik wil ook meedoen. Je betrokken zijn, ik wil mijn leven aan u geven, enzovoorts. Eigenlijk, zo leest en begrijpt, is het eigenlijk het tegenovergestelde van zegen mij, dat is geef mij wat. Maar het lied zegt, nee, ik wil u wat geven. Ik ben beschikbaar. En zo zou het moeten zijn natuurlijk. Goed. Een hemelse roeping, een hoge roeping van God dus. En aan die roeping hebben wij deel, logischerwijze, staat er nog steeds achter in vers 14, in Christus Jezus. Want wij zijn niet geroepen op persoonlijke titel, heet dat. Dat wil zeggen om wie we zelf zijn. Maar wij zijn geroepen omdat wij deel hebben aan Christus. En in hem, in Christus, zijn wij gezegend met elke geestelijke zegening. Zoals daar zijn... dat wij in Christus zijn uitverkoren van voor de nederwerping der wereld. En ook in Christus zijn wij, Efeze 1 vers 5 inmiddels, want dit was vers 4, zijn wij gepredestineerd, tevoren verordineerd tot zoonstelling. Maar dat is die roeping. Dus de aanstelling in het erfrecht en daarmee de aanstelling in dat koningschap waartoe wij geroepen zijn, uiteraard. En dat is in Christus. Zo heet het dan in Efeze 1 vers 3. En zo heet het in 1 vers 4, wordt meestal over het hoofd gezien. Hè?
Zeg, hij roept toch alleen de gelovigen?
Ja, dat wilde ik net gaan zeggen. Goh, je bent goed... Gaat goed, bro. Ja, ja, ja. Want daar staat in 1 vers 4, gelijk hij ons uitverkoren heeft. Jawel, dus wij zijn uitverkoren, ja. Ja. Maar er staat, gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem. En niet om hem en niet door hem. In hem. En wat dat lijkt te betekenen, dat betekent het ook. Namelijk, God heeft Christus uitverkoren. En waar wij in hem zijn, hebben wij deel aan zijn uitverkiezing. En niet alleen daaraan, maar aan al die geestelijke zegeningen in de hemel. Uit het voorgaande vers. Waar staat dat hij ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening in de hemel. In Christus. En hoe je daar terecht komt in Christus. Ja, door tot geloof te komen. Want dan geeft God je eeuwig leven. Het leven van Christus namelijk. En daardoor word je verbonden met Christus. En dat is de betekenis van de term in Christus zijn. En dat is wat het is. We hebben deel aan de uitverkiezing van Christus. En als er staat voor de grondlegging der wereld, of wat er maar staat, want het doet er nou even niet toe. Dan wil dat niet zeggen dat God ons gekend heeft van de grondlegging der wereld. En wist wie wij waren. En ook wist dat wij tot geloof zouden komen. Of dat wij niet tot geloof zouden komen. Of zelfs bepaald heeft dat we tot geloof moesten komen. Of iets dergelijks. Allemaal niet aan de orde. Het is allemaal een misverstand. Het heeft dus niks te maken met de voorkennis Gods. Niet dat hij niet bestaat, maar daar heeft hij niks mee te maken. Dat staat hier ook niet, daar gaat het niet over. Waar het over gaat, is dat God van tevoren Christus heeft uitverkoren. En voor zover wij besloten hebben om tot Christus te komen, zijn wij aan hem verbonden en hebben wij deel aan zijn uitverkiezing. Hoe leg je die dingen uit? Mijn vader had, ik moet altijd denken, hoe hebben andere mij het uitgelegd? Mijn vader had al zijn Bijbel in zijn hand en die begon dan te vertellen van ik heb besloten deze Bijbel mee te nemen toen ik verhuis ging. Heb ik klaargelegd en is gepredestineerd om met mij mee te gaan voor vanavond. Maar van tevoren heb ik er een brief, een foto ingelegd van mijn vriendin. Er ligt hier een foto van mijn vriendin, ligt hier in mijn Bijbel. Hè? Nee, nee, dat is waar. Er zijn er nog een paar. Wat is dat? Hier heb ik er nog één. Hier heb ik er nog één. Er zijn zelfs twee. Maar, en overal waar ik nou mijn Bijbel mee naartoe neem, gaan die foto's ook mee. Nog een programma van een samenkomst uit 1961 in Bodegraven, de Brugstraat. Op 10 juni 1961, zangleiding Johan Bos. Ja. Nou ja, dat doet er allemaal niet toe, maar wat het toe doet is het idee van, en ik neem die Bijbel mee, en wat erin zit, dat gaat ook mee. Maar het gaat niet om wat erin zit, het gaat om die Bijbel die ik meeneem. En zo is het dan, zo legde hij dat dan uit. En zo is het met Christus. God heeft Christus uitverkoren. Ieder die in Christus is, heeft deel aan zijn verkiezing. Niet op persoonlijke titel, dat is maar goed ook. Maar juist in hem, en daarom is het zo zeker. En vandaar de garantie en hoe die dingen allemaal maar heten. Die verzegeling, noemt u maar op. Maar zo simpel is dat, ja. En er staat niet dat we uitverkoren zijn, er staat we zijn uitverkoren in Christus. En in Christus zijn wij gezegend met elke geestelijke zegening. En dan komt er hier in Efeze 1 een opsomming. De eerste is, wij zijn uitverkoren van voor de grondlegging in de wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde. En punt 2 is dat wij tevoren verordineerd zijn tot zo'n stelling door Jezus Christus in zichzelf. Dat wil zeggen in Christus. Dat kan niet missen. En dat die term wordt hier dus herhaald, want vers 6, het volgende vers, eindigt daar ook mee. Tot prijs der heerlijkheid zijn er genade, door welke hij ons begenadigd heeft in de geliefde. Nou, en zo verder. Achter vers 9 zie ik staan in zichzelf. En zo verder. Dat wil zeggen, wij maken deel uit van Christus en zijn gezegend met de zegeningen van Christus. En als het in Filippenzen aangehaald wordt, dan staat het er ook weer bij. Strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit. Dat is dus het doel van ons leven. Namelijk die prijs, de beloning, die roeping van God, die hoge roeping. Voor zover ik weet staat de uitdrukking van boven, dat wil zeggen hoog, zelfs voor roeping. En dan wordt het dus prijs de hoge roeping Gods, of zoiets, de high calling. En dan in Christus Jezus. Want daar is onze positie en daar binnen worden wij geacht te leven en te wandelen. Daarmee in een hemelse omgeving, om zo te zeggen, een hemels milieu. Dat komt hierna aan de orde in de rest van dit hoofdstuk. Maar ik wilde nog even een andere schriftplaats noemen. Dat is van 1 Petrus. Waar staat dat hangt samen dan met dat het wit is, het doel is van onze levens, om zo te zeggen, daarmee van onze levenswandel. Er staat namelijk in 1 Petrus 1 dat wij wedergeboren zijn tot een levende hoop, dat is vers 3 van 1 Petrus 1. Wij zijn wedergeboren Met welk doel is dan de vraag? En het doel is die levende hoop. Dat wil zeggen in die richting gaat het. Tot een levende hoop. Wij hebben namelijk een levende hoop. Dat is een mooie poëtische uitdrukking eigenlijk. Want dat betekent dat die hoop die we hebben bepalend is voor onze levens. Dat wil zeggen, het is een hoop die actief is. Het hoort ook bij de drie dingen die blijven, weet u nog? Geloof, hoop en liefde. Dat zijn de dingen die onze levens bepalen, onder alle omstandigheden. Want die hoop is bepalend voor het heden. Het is makkelijk genoeg uit te leggen. De hoop is onze eindbestemming, daar gaat het over. En als je die kent, dan is dat bepalend voor de route die je vanaf hier moet afleggen. Van hier naar je doel. Dat is wat het is. Een levende hoop. Maar dat was even een tussenvoegsel, of hoe dat maar heet. Hij heeft ons wedergeboren, 1 Petrus 1 vers 3, tot levende hoop. Maar de zin luidt, heeft ons wedergeboren door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Zie Romeinen 6, met Christus opgewekt. Of zie Efeze 2, met Christus levend gemaakt en gezet in de hemel. En op die uitdrukking tot een levende hoop wordt vervolgens teruggekomen in de twee volgende versen. Heeft ons wedergeboren tot een levende hoop. Tot wat? Nou, vers 4, tot een erfenis. En dan een paar adjectieven ertussen. Tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis. Lijkt me een leuke zin voor de logopedist. Moet altijd goed ademhalen van tevoren. De onverderfelijke, onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis. Let op 3 keer, dat is vanwege de nadruk. We hadden het al over de onverderfelijke kroon hè, in 1 Korinthe 9. En hier heet het onverderfelijke, onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis. Onverwelkelijk vind ik ook leuk, verwijzend naar de laurierbladeren. Een erfenis die in de hemel bewaard wordt, of is, wordt, lijkt me beter, die in de hemelen bewaard wordt voor u. Want dat is onze hoop, die erfenis. En daarheen zijn we onderweg. En onderweg zijn we bezig dus die erfenis te verkrijgen. Ik gebruik nu mijn eigen woorden weer even. Onderweg zijn we bezig dus die erfenis te verkrijgen door te wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. En hier formuleert Petrus het als volgt. Wij zijn namelijk bezig, vers 9, te verkrijgen, verkrijgende, we zijn bezig te verkrijgen het einde, het doel, het wit, het doel. Het doel van uw geloof, namelijk de zaligheid der zielen. Nou hebben we bij die uitdrukking eerder uitgebreid stilgestaan. Ik hoop dat u dat nog weet. Naar aanleiding namelijk van Filippenzen 2 vers 12. De uitdrukking werkt u zelfs zaligheid. Werkt de zaligheid van uw ego. Van uw zelf. Kortom, van uw ziel. Namelijk van uw levenswandel. De zaligheid van uw ziel. Want als die ziel niet zalig gemaakt is, om zo te zeggen, of geworden is, of gezaligd is, vind ik ook altijd aardig. Ja, dan wordt het niet wel met die erfenis. Nee. Daar gaat het hier over dus, hè. Want ook Petrus heeft geen ander onderwerp. Namelijk dat wij onderweg zijn naar de openbaring van het Koninkrijk van Christus in de toekomst, waaraan wij deel zouden hebben. En onderweg, zou dat woord van God dan wel de geest van God zijn uitwerking hebben in onze praktische levenswandel. En dus gaat hij verder in 1 Petrus 1 vers 13 met: daarom opschortende de lenden uw verstands. Ik blijf het een ongelukkige beeldspraak vinden. Enigszins komisch. Maar hoe zeg je zoiets anders? Dat zou ik ook niet weten.
Verstand opzij zetten. Verstand opzij zetten.
Nou ja, zoiets, ja. Kijk, de lenden opschorten. Ja, dat is een uitdrukking waarvan wij kunnen weten waar hij hem vandaan heeft, Petrus. En dat verklaart ook de uitdrukking eigenlijk wel. Hè? Kijk, wat hij wil zeggen natuurlijk is dat we goed bij de les moeten blijven. Vandaar verstand of hart of wat het maar is, de inwendige mens. Wij zouden goed bij de les blijven, want wij zijn onderweg naar de openbaring van Jezus Christus. Zo eindigt vers 13 ook enzovoort. En we zouden ons dat goed bewust zijn. Naar de komst van dat koninkrijk enzovoort. Dat is ook ongeveer het laatste woord van Petrus, maar dat is in 2 Petrus hoofdstuk 3. Over de toekomst des Heren en de toorn des Heren, de dag des Heren, de openbaring van de heerlijkheid des Heren, wat het maar was. Die heeft vertraagd de belofte niet, maar in tegendeel, het komt echt, daarin zijn we onderweg. En de term opschortende, de lenden uw verstand, is als u mij vraagt ontleend aan Exodus hoofdstuk 12... Was u er al, zuster? Ja, mooi. Exodus hoofdstuk 12. Want in hoofdstuk 12 sta je op het punt om verlost te worden uit Egypte. Nou ja, wij niet, maar de Israëlieten dan. Die krijgen dan op hun gemak wat voorschriften omtrent de paasviering. Dat is dan voor het eerst. Voorlopig trouwens ook voor het laatst, maar dat doet er nou niet toe. Maar ze krijgen voorschriften omtrent de paasviering, het slachten en eten van paaslam enzovoort. En er staat dat ze dat moeten eten met haast, staande en de lenden omgord, staat er. En ik meen dat er ook nog staat iets als de schoenen aan uw voeten. Staat dat er? Kijk even of de zuster nog knikt. Ja. Exodus 12. Precies. Dat wil zeggen, op diezelfde nacht worden zij verlost, in de zin van, er komt een oordeel over iedereen daar in Egypte, behalve over degene die zijn in die huizen waar het bloed van het paaslam aan de deurposten, zo je wilt, gestreken is. Het is dus heel spannend, om zo te zeggen. Maar ze worden daar verlost, diezelfde nacht. En als het dan dag wordt, dan trekken ze uit. Maar het hele punt is, op het moment dat ze verlost worden en dat de engel, de verderfengel wordt die genoemd geloof ik, dat die aan hen voorbij gaat, zijn zij in ieder geval volkomen gereed om hun reis van, die 40 jaar blijkt te duren trouwens, maar om hun reis aan te vangen. En dat is ongeveer wat Petrus zegt. Wij zijn wedergeboren tot een levende hoop. Namelijk tot een onverderfelijke, onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemel voor u bewaard wordt. Op die grond en sindsdien zijn we bezig te verkrijgen het doel van ons geloof, namelijk de zaligheid der zielen. En dus opschortende, vers 13, de lenden uw verstand en nuchter zijnde hoopt volkomen op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Dat wil zeggen, daar zouden wij uit leven, de rest van ons leven, om niet te zeggen de rest van onze levenswandel. En vandaar de lenden omgord. En daarna wordt het iets moeilijker, want onze levenswandel bestaat niet primair. Ja, ik weet ook niet of ik het nou goed zeg, maar ik wilde zeggen, dat is maar niet wat wij doen of laten, maar het is onze beleving. Ik vind het een fraai woord. Normaal heb ik wat tegen al die voorvoegsels. en eventuele achtervoegsels. Want beleving is natuurlijk ook gewoon leven. Maar het woord beleving drukt precies uit wat ik u nu wilde zeggen. Namelijk, het gaat maar niet om wat wij doen en laten. Het gaat erom hoe wij die dingen ervaren. En wat daarbij in onze hart is. Waar heb u dat nog? Ja, je kunt nog meedoen met je vlaggetje, je hoedje en je toeter. Zoals het lied zegt trouwens. Maar of je daarmee ook nog een trouw aanhanger bent van het Koninklijk Huis, is nog maar zeer de vraag. Toch? Misschien ben je wel gewoon alcoholist. Dat kan ook. Dus ja, weet ik veel. Toch? Het hangt er vanaf wat in je hart is, wat je erbij denkt, hoe je dat beleeft. Dat wil zeggen, dat is in werkelijkheid ons leven. En ik kan het rustig zeggen, broeder, want de Heer laat weten dat hij niet aanziet wat voor ogen is. Met andere woorden, ik kan hem niet veel schelen. Dan zeg ik het nog voorzichtig. Ik kan hem niet veel schelen. Ik moet natuurlijk zeggen, ik kan hem helemaal niet schelen wat u doet. Nee, wat hem kan schelen is, waarom? Ja, waar je hart naar uitgaat. De mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heer ziet het hart aan. En als er geoordeeld gaat worden in de toekomst, worden er geoordeeld de verborgene dingen des harten. Dat zijn die dingen die voor de mens juist verborgen zijn, maar die tellen voor de Heer. En dat is het verschil tussen, nou ja, dat is het hele verschil tussen oud en nieuw verbond. Het oude verbond gaat om uitwendige dingen. En heeft dus voor mensen waarde, dat weet ik, heeft voor mensen waarde, maar voor God niet. En dan staan we helemaal hier op dit moment achter die lessenaar, dus ja, ik moet u zeggen, de Heer maakt het niet, de mensen maakt het wat uit wat hij doet. En uw broeders en zusters maakt het waarschijnlijk ook wat uit, mij ook trouwens. Maar voor de Heer is het een heel ander ding. Voor de Heer gaat het om wat in het hart is. En daarom zouden wij ook elkander niet oordelen, ja, althans niet veroordelen. Want dat, die dingen weten wij niet. Zover kunnen wij niet kijken. Of zoals de professor zei, mens is niet gemaakt om naar binnen te kijken. Die heeft ogen, die staan alleen naar buiten. En wat er in zijn hart is, dat weet hij zelf niet eens. Oh, mijn zin ging verder met, en daarom zegt Paulus, daarom oordeel ik ook mijzelf niet. In 1 Korinthe 4, denk ik. Nee, ik meen het serieus, ja. Ja, je kunt jezelf wel wat proberen wijs te maken, maar... Het
schiet
ook niet op. Nee, ik ga er toch nog niet verder op in, denk ik. Maar... In ieder geval staat de oordeel niet voor de tijd. Dat wil zeggen, de Heer zal dat doen. En daar moeten we het bij laten gewoon. Hè. Zo zit dat. En wij van onszelf, ach. Wij zouden onszelf niet al te serieus nemen in al deze dingen. Het enige wat we serieus zouden nemen is de Heer en zijn woord en de roeping waarmee wij geroepen zijn. En het heeft consequenties. En dat is wat hier beschreven wordt. En als de apostel Petrus zegt, opschortende lenden uw verstand of uw harten, of hoe je dat maar vertalen moet, dan heeft hij het wel degelijk over dat wij onze gedachten erbij zouden houden. Hè? En dat wij geen compromissen zouden sluiten waar het niet nodig is. En dus inderdaad, de Heer zouden volgen aan hem trouw zouden zijn. En zouden redeneren vanuit dat woord van God, opdat we daadwerkelijk zouden heilig worden in onze wandel. Dat is vers 15 van 1 Petrus 1. Zo wordt ook gijzelf heilig in heel uw wandel. En ik hoop dat we niet te snel gegaan zijn, zodat u nog begrijpt dat wat hier wandel heet aan het eind van vers 15, dat heette ziel aan het einde van vers 9. Verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen, En aan het eind van vers 15 heet het, heilig in heel uw wandel. En voor beide termen, voor zaligheid en ziel, krijg je dus een synoniem. Dan wordt voor zaligheid wordt het heilig en voor ziel wordt het wandel. Het is volstrekt hetzelfde in de praktijk. En dan weer terug naar Filippenzen. Wij jagen dus naar het wit. Naar die prijs. Naar dat loon. Die honorering, de prijs. Van die hoge roeping. Een roeping van God zelf namelijk. Waaraan wij deel hebben, omdat wij deel hebben aan Christus Jezus. Dat is de strekking van Filippenzen 3 vers 14. En daarna schakelt de apostel wat terug. Want hier heeft hij wel een heleboel tegelijk gezegd. Is samengevat in verbazend korte zin eigenlijk. Maar ik vind het prachtig. Maar hij schakelt dan een beetje terug. En zegt, zoveel dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen. En indien gij iets anderszins gevoelt, dan zijt gij niet volmaakt. Maar dat staat er niet. Nee, maar dat wordt geïmpliceerd, hè? Toch? Als je langzaam en begrijpend leest, kom je daar vanzelf op. Zoveel dan als wij volmaakt, volwassen, volgroeid zijn. Want dat is wat het woord betekent. Laat ons dit gevoelen. En gevoelen wil zeggen dat we er zo over denken, zoals het voorgaande. En dat ook inderdaad met emotie, dat wil zeggen beleving. En het woord gevoelen, dat kennen we natuurlijk nog, omdat het gebruikt werd in Filippenzen 2, vers 5. Daar sluit het dus ook inderdaad bij aan, want daar staat, want dat gevoelen zij in u het welk ook in Christus Jezus was. En dat is de inleiding tot die verse waarin gesproken wordt over de gehoorzaamheid, de dienstbaarheid, de vernedering feitelijk van de Heer Jezus. En dat gevoelen zou in ons zijn, was de bedoeling. En als wij dus volmaakt zijn in de zin van, als we deze dingen begrepen hebben en beantwoorden aan dat doel wat God zich met ons gesteld heeft enzovoort, dan hebben wij dit gevoel. Zoveel dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen. Wat zo zou moeten zijn. En voor volmaakt lees je gewoonlijk volwassen. Hangt er vanaf welk woord in de grondtekst staat. Het is niet altijd hetzelfde. Maar normaal gesproken volmaakt betekent volgemaakt, volgroeid, volwassen. En een volwassen mens die kiest, dat wil zeggen, een volwassen mens is zich bewust waar hij is en wie hij is en waar het naartoe moet. Dat laatste is het moeilijkste, dat weet u, daarom is dat de geëikte vraag. Waar moet het naartoe? En als je helemaal interessant wil doen, dan zegt hij, waar moet het naartoe met dit land? Toch? Maar goed, dat is onze zaak niet. Maar waar moet het naartoe? Ja, als je volwassen bent, dan weet je waarheen je onderweg bent. En als je een volwassen gelovige bent, in deze betekenis en toepassing van de term, dan is dit gevoelen in u, deze gezindheid, dan is dat geld voor u ook, is maar één ding. Vergeten hetgeen achter is. En uitstrekkende, jagende naar hetgeen voor is. Strekkende naar hetgeen voor is. Jaag ik naar het wit. En zijn we onderweg naar die kroon zeer schoon die ons wacht aan de Gindse kust. En zo verder. Dat is het. En daarna kun je het ook omdraaien, maar Paulus doet het zo grof nou weer niet. Soms is de man erg grof, moet ik je zeggen. En soms is hij wat subtieler. Hangt er vanaf wie hij voor zich heeft. Maar Hier zegt hij, zoveel dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen. En indien gij iets anders gevoelt, ja, dan zegt hij niet, dan ben je niet volmaakt. Dan zegt hij eigenlijk, dan moet je nog volmaakt worden. En dat neemt tijd. En als je onder volmaakt inderdaad gewoon verstaat wat het betekent, volwassen, dan begrijpt u wellicht dat het een kwestie van tijd is. Want ja, het kind moet nou eenmaal groeien, moet opgroeien. En ja, dat neemt tijd. En het is ook geen lollige bezigheid. Nou ja, ik heb het dus iemand horen zeggen, ja. Die had geen kinderen. Die zei, nou ja, kinderen. Wat, alsof het zo leuk is om een kind te zijn. Dan maar niet. Denk er nu nog over na. Maar er is wat voor te zeggen. Want kind zijn, dat is betrekkelijk leuk. Het is ook heel intensief. Het is alle dagen leren. En op een gegeven moment alle dagen leren, maar dan wat een ander je voorzet. Dat maakt het heel vervelend. Heb ik persoonlijk altijd gevonden. Maar goed, dat is mijn frustratie. En in het algemeen schijnt het dan dat op een gegeven moment de puberteit toeslaat. Dat schijnt ook enige jaren te duren, hebben ze mij verteld. Zodat je niet met mij daarover moet gaan discussiëren, hoor. Maar het is niet zo lollig. Dat kun je ook aan de gezichten van de lui in kwestie ook zien. Dan gaat ineens alle spontaniteit eraf. De luiken gaan dicht, soms letterlijk. De deuren gaan ineens op slot. Maar ik bedoelde eigenlijk dat gezicht, dat men trekt zich terug in isolement. Dat heet dat verpoppen. Als het een insect was. Maar dat is het eigenlijk, verpoppen. En dan na verloop van tijd, dan is de bedoeling dat uit die pop, dan weer uit die cocon, waar men zich in teruggetrokken heeft, dat is de puberteit, dat daar dan ineens een volwassen, in dit geval een volwassen mens, uit tevoorschijn komt. Ik had er nog een paar in gedachten, maar ik probeer ze echt wel tegen te houden. Dus er is wel iemand anders in de zaal die dat overneemt, ja. Soms denk ik, gaat maar zelden goed. Maar men heeft mij verteld dat het zo ongeveer hoort. Dat de gebruikelijke gang van zaken is. En dat is het ook. En wij als kinderen gods, wij worden ook niet groot zonder vallen. Ja, dat is nu helemaal zo. Dat gaat met schade en schande, heet dat. Met vallen en opstaan, dat is leren in de praktijk. En dat is de beste, de meest klassieke, de meest basale vorm van onderwijs. En die zou gepaard gaan met theoretisch onderwijs. En als u mij vraagt, is dit de enige goede volgorde? Dat wil zeggen, praktisch, daar begint het mee. Wel, leven is een en al praktijk. En daarna leer je er wat bij. Dan word je wat beschouwelijker. En dan kun je wat theoretisch erbij leren en zulke dingen in een grote verband te leren zien. Vooral ook een kausaal verband. Later misschien ook nog een typologisch, symbolisch verband. Dat is ook altijd wel aardig. Maar die is wat moeilijker. Maar dat is de gang van zaken. En zo formuleert Paulus dat dus ook, hè. Indien gij iets anders sinds gevoelt, oh ja, dan ben je dus niet volmaakt. Dat is duidelijk, impliciet. Maar dan staat er ook, dat zal u God openbaren. Maar neem niet weg dat Paulus hier in deze brief door God gebruikt wordt om u dat te openbaren. Want daar gaat het hier over, hè? Om deze dingen. En niet alleen Paulus wordt daarvoor gebruikt. Eigenlijk is dat de strekking van alle Nieuwtestamentische brieven. Samenvattend, maar misschien heb ik u dat helemaal aan het begin wel verteld, hoe dat zou me zo kunnen. Samenvattend zou je kunnen zeggen, het simpele verschijnsel dat het Nieuwe Testament na de historische boeken en voorafgaand aan openbaring, dat al die Nieuwtestamentische boeken brieven zijn, dat wil zeggen tot ons komen in de vorm van brieven, impliceert dat ze niet voor de mensen in het algemeen bestemd zijn, maar alleen voor de geadresseerden en dus alleen voor de gelovigen. In de praktijk dus, voor vandaag althans, in de praktijk voor de gemeente als zodanig, voor wedergeboren mensen. En waar gaan ze dan dus over? Ja, het kan moeilijk over wat anders gaan dan over onze levens. Wat we daar nou mee moeten. In de eerste plaats gaat het natuurlijk om de aard van de gemeente als zodanig, die immers in het Oude Testament niet werd geopenbaard. En dat gaat over de gemeente collectief. Maar daarna volgt bovendien natuurlijk nog wat wij daar dan individueel als leden van dat collectief mee zouden moeten. Nou ja, en dat is wat ons uiteengezet wordt. Zie? Kortom, het gaat eigenlijk alleen maar over onze positie voor God en de praktische uitwerking daarvan. Dat is wat we zouden moeten leren. En of er onder ons al iemand echt volmaakt of volwassen is, ja, dat weet ik ook niet. De Bijbel zegt dat dat eventueel zou kunnen, sluit de mogelijkheid niet uit. De andere kant is dat toch in het algemeen gedacht wordt dat onze levens hier, tot het eind aan toe zal ik maar zeggen, compleet onze levens, dit doel houden. Dat wil zeggen dat wij hier als het ware stage lopen, opgeleid worden voor onze toekomstige bestemming. En dat betekent dat we geen van allen daar nog zijn. Hè? Ik kan het ook wel anders zeggen. Maar ja, vooruit. Heel snel dan. In Romeinen 8 staat dat wij weliswaar bestemd zijn, geroepen zijn tot zoonstelling. Die heb ik al een paar keer voorgelezen. Daar staat, wij zijn in hopen zalig geworden. En er wordt dus vanuit gegaan dat wij nu nog kinderen zijn. En daarmee erfgenamen en in de toekomst tot zonen zullen worden gesteld. Zoonschap is dus in de toekomst bij de verlossing van ons lichaam. Maar dat is officieel. Want in de praktijk geldt nog wat anders. En dat is Hebreeën hoofdstuk 12. Nou, moet ik even zoeken. Dat is vers 7 specifiek. Hebreeën 12 vers 7. Indien gij de kastijding, dat is de opvoeding, met alles wat daar zo wel bij hoort. Indien gij de kastijding verdraagt, zo gedraagt zich God jegens u als zonen. Dat betekent, dan word je door God als zoon beschouwd. Of dat dan ook meteen betekent dat je dat in Gods ogen al bent. Nou ja, dat lijkt me eigenlijk niet. Want de veronderstelt we dat die kastijding hier nog voortduurt. Maar dat is dus ook een vooruitzien naar. Maar niettemin, zo gedraagt zich God jegens u als zonen. Dat is de enige schriftplaats waar, die ik zou weten, waaruit je wellicht zou kunnen concluderen dat wij hier op aarde eventueel, heel misschien, al zonen Gods zouden zijn. Maar dan nog, blijf ik volhouden, juridisch is dat heus pas in de toekomst. En daarin zijn wij dan onderweg, ja. En in de tussentijd worden wij onderwezen.
Zelf, ja, zelf, we hebben in 12 en zelf.
Ja? Daarna. Ja, er staat, kijk, dat hele hoofdstuk gaat over het lopen van de loopbaan, zo begint het ook. En het hele hoofdstuk gaat over die zoonstelling waarheen we onderweg zijn. En het eerstgeboorterecht, zoals het genoemd wordt in vers 16, in het bijzonder. En het hele gedeelte vanaf vers vanaf vers 5 gaat dus inderdaad specifiek over dat wij onderweg zijn naar zonstelling. Wij zouden als zonen worden gesteld of aangenomen of hoe dat maar heten mag. En als die kastijding of die opvoeding er niet is, dan worden wij kennelijk als bastaarden beschouwd. En u weet, de bastaarden zijn weliswaar de natuurlijke kinderen, maar zij te bastaarden omdat ze niet in aanmerking komen voor de erfenis officieel. Die heb ik toch, hè? Nee, het is net Koningsdag geweest, dus we gaan nou niks meer zeggen over het huis van Oranje Nassau. Maar, want anders dan had ik u moeten vertellen over hoeveel bastaarden er wel niet in de loop der tijd hebben rondgelopen. Van nu, op dit moment weet ik het niet, maar oh ja, weet ik het wel natuurlijk. Ja, jawel. Van Prins Bernhard. Maar neemt u van mij aan, die man is daarmee nog tamelijk bescheiden geweest. Maar er zijn er heel wat geweest, maar die hebben niet geërfd. Nee. Kwamen er niet voor een aanmerking. Omdat nou eenmaal, het was buiten het huwelijk en het erfrecht loopt officieel. Die kregen in ieder geval via het huwelijk. Dat betekent niet dat ze niks krijgen, maar ze worden niet opgeleid voor die functie. En dat is wat hier dan staat, hè? Zoals het moment. Laat ons wandelen naar dezelfde regel. Dat is vervolgens vers 16. Doch daar wij toe gekomen zijn. Paulus sluit er voor deze gelegenheid zijn lezers bij in. Dat is wat hij wel vaker doet. Soms sluit hij zichzelf in bij de lezers. En dan wordt het wij, dan komt het allemaal niet zo hard over. Eerst heeft hij harde woorden voor ze en daarna zegt hij, maar wij vertrouwen van u betere dingen, enzovoorts. Dan doe maar. Maar hier, waar wij toe gekomen zijn, laat ons naar dezelfde regel wandelen. Dat daarin begrijp ik niet, dus ik laat het ook maar weer weg. Laat ons naar dezelfde regel wandelen. Laat ons hetzelfde gevoelen. Welke regel? Nou ja, die regel die hiervoor min of meer beschreven werd. Hoewel het nu hoofdzakelijk gaat om dat Paulus en wij dezelfde regel hanteren. Los van welke dat dan is. Maar vraagt u welke is dat dan? Ja, die uit de voorgaande verse. Eén ding. En nog verder terug hem te kennen en de kracht van zijn opstanding. En nog verder terug, al die dingen waarin we zouden kunnen roemen naar het vlees, zouden we schade en drek rekenen enzovoort. Die som is dat, hè. Laat ons hetzelfde gevoelen, laat ons naar dezelfde regel wandelen. Dat wil zeggen, wandelen en gevoelen worden hier bij elkaar gezet. Je kan zeggen, dat is omdat het twee verschillende dingen zijn die met elkaar in overeenstemming zouden zijn. Ik ben eerder geneigd te zeggen, het zijn geen twee verschillende dingen. En dat is de bedoeling van het vers ook. Maar hoe dan ook, komt toch altijd op hetzelfde neer. Er zou geen verschil zijn tussen onze wandel en wat wij beleven, onze beleving. Dat is namelijk, als het goed is, één geheel. Dat is hetzelfde ding. Dat is onze wandel eigenlijk. Dat kan ook moeilijk anders, want als ik even een vers mag overslaan. Nou ja, 3 dan. Daar staat in vers 20, maar onze wandel is in de hemelen. En die is onmogelijk toe te passen op de dingen die wij doen en laten. En zeker letterlijk op waar wij lopen. Want wij lopen met 2 benen, de meeste van ons, met 2 benen op de grond. Toch? Hoezo de hemel? Het punt is dus dat het begrip wandel op een hoger niveau gebruikt wordt. En eigenlijk op het enige echte. Tenzij je natuurlijk bent van de Vierdaagse en de wandelsportvereniging. Prima, maar daar gaat het niet over. Zie? Onze levenswandel is een andere ding. Dus laat ons naar dezelfde regel wandelen, laat ons hetzelfde gevoelen. In het voorbijgaan wijs ik er dan ook nog maar op. Dat er dus niet staat, laten we ons vooral houden aan de 10 geboden. Of hoeveel er dan maar zijn. Dat had u al gezien, dat dat er niet staat natuurlijk. Dat begrijp ik wel. Maar ik bedoel, als het dan al, sprak hij voortvarend, als dan al ergens zou hebben moeten staan dat wij ons aan de wet zouden houden, ja, dan zou het toch hier moeten staan, maar het staat er niet. Het is ook niet zo, dat weet u natuurlijk wel, dat mag ik aannemen. Maar dat is opmerkelijk, ik vind dat je dat op moet merken. En daarom staan er van die vage dingen. Laat ons naar die regel wandelen. Wij willen het graag specifieker. Maar dan zeg ik, nou, dat hoeft niet. Er zijn mensen genoeg die daar volle boeken over schrijven. En die zijn te verkrijgen bij de christelijke boekhandel. En dan wel op de boekentafel. Niet de mijne, maar... over hoe het allemaal moet, weet u wel. Maar de Bijbel geeft dat niet. De Bijbel geeft gewoon deze regel. En voor de rest is het iets wat we zelf moeten uitmaken. En dat moet ook... Want als je onderweg bent naar koningschap, moet je toch onderweg leren hoe je je eigen leven een beetje moet inrichten. Dat is het. Dat moeten we gewoon leren. Ja. Goed. Laat ons naar dezelfde regel wandelen, laat ons hetzelfde gevoelen. En dan nog een keer, dan komt er ineens een nieuwe kop. Want het werd hoog tijd dat er weer een nieuwe kop boven staat. Voor mij hoeft het niet, maar... Daar staat de christelijke volkomenheid. Ik weet niet hoe ze daarbij komen. Doet er ook niet toe. Want vers 17 moet je natuurlijk lezen in één adem, als het even kan, met vers 16. Laat ons naar dezelfde regel wandelen, laat ons hetzelfde gevoelen. Wees mede mijn navolgers, broeders. Dat wil zeggen, het gaat om dezelfde regel, hetzelfde gevoel, gemeenschappelijk. We hebben dat allemaal met elkaar gemeen. En dus zouden we met elkaar mede navolgers zijn van Paulus. Zie? Het aardige van deze regel en van dit gevoel enzovoort, is natuurlijk ook dat dat voor ieder van ons volstrekt hetzelfde is. Er geldt voor elke gelovige. Geroepen tot zo'n stelling. Kind van God, erfgenaam van God, mede-erfgenaam met Christus. Onderweg naar de prijs der roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. Enzovoorts. Dat er voor ieder van ons ook wat verschillende aspecten aan zitten. Dat is wel waar, maar het wordt hier niet genoemd. Nou ja, nog niet. Dat heeft van doen met onze specifieke plaats en functie. Binnen de gemeente vooralsnog. Maar dit is één norm voor ieder van ons. En daarin zouden wij navolgers zijn van Paulus. Want Paulus fungeert als voorbeeld. Daar hebben we het natuurlijk uitgebreid over gehad. En ik heb u bij herhaling gezegd dat we sinds hoofdstuk 2 enige voorbeelden voorgeschoteld hebben gekregen. Beginnend met de Heer Jezus zelf. En daarna Timotheus en Epafroditus. En in laatste instantie alsnog Paulus weer, hier. En hij zegt dus, wees mede mijn navolgers. Want Paulus staat model voor de gemeente collectief, voor wat de gemeente eigenlijk is. Is minder bekend. Maar verder is hij voorbeeld ook voor de levenswandel van elke gelovige. Maar dat had hij al begrepen, want dat is de strekking van al wat hier aan vooraf ging. Zeker in dit hoofdstuk. Wij zouden navolgers van Paulus zijn. Bij gelegenheid, zegt Paulus, wees mijn navolgers gelijkerwijs ook ik ben van Christus. Maar dat is maar bij gelegenheid. U ziet onder het vers waarschijnlijk in uw Bijbel een reeks schriftverwijzingen. Dat is terecht, want er zijn heel wat schriftplaatsen waar hetzelfde staat. Dat wil zeggen, waar staat dat men navolger van Paulus zou zijn, dan wel dat wij Paulus tot voorbeeld hebben. Ik kijk hem even na, 1 Korinthe 4 vers 16, ja, 1 Korinthe 11 vers 1, ja, 1 Thessalonicenzen 1 vers 6, Ja, en 2 Thessalonicenzen 3, vers 9, daar staat dat Paulus voorbeeld is, inderdaad. En onderweg staat er dan dat Paulus zelf navolger is van Christus, maar die had hij natuurlijk al begrepen. Wij hebben rolmodellen. Dat is waar het om gaat en dat heb ik u bij gelegenheid gezegd natuurlijk. Wij leven niet onder de wet, we hebben geen voorschriften. Wij worden wel onderwezen in wat de gemeente is en wie wij geworden zijn. En voor het praktische leven hebben wij domweg, omdat het klassiek is en basaal, hebben wij rolmodellen. En Paulus is dan de eerste. Nou ja, de eerste is natuurlijk de Heer Jezus. Maar die is tegelijkertijd natuurlijk ook extreem, zal ik maar zeggen. Maar voor de rest hebben wij Paulus en dat is hoe de Bijbel het ons voorstelt. En dat is dan weer zo, want velen wandelen anders, hebben de vertalers het toen bijgezet. En dat is de korte versie, want de lange versie is zonder anders en dan de zin doorlezen gewoon. Vele wandelen, van de welke ik u dikmaals gezegd heb en u ook wenende zeg, dat zij vijanden des kruises van Christus zijn. En u begrijpt, dat kan nooit de bedoeling zijn. Dat is anders, vinden de vertalers. En daar hebben ze gelijk in. Ja. Overigens, in mijn Bijbel staat naast dit vers, 3 vers 17, staat 4 vers 9 in de kolom ernaast. En dat vind ik wel handig, want in 4 vers 9 staat: hetgeen gij ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat. Zodat je dat vers ook in het rijtje kunt opnemen. Versen dus waar Paulus tot voorbeeld gesteld wordt. Zie? En zo zijn er nog meer. Aan Timotheus schrijft hij: wetend van wie gij het geleerd hebt, enzovoorts. En wij weten van wie Timotheus geleerd heeft. Ook van Paulus. Enzovoorts. Dat blijft dus de norm. Want velen wandelen anders. Hoe dan? Nou, zij wandelen in de praktijk als vijanden des kruises van Christus. Sterker nog, er staat dat zij vijanden des kruises van Christus zijn. Maar als je de hele zin leest, dan staat er niet zozeer dat ze vijandige emoties hebben, om zo te zeggen. Maar wel dat ze in de praktijk leven als vijanden van het kruis van Christus. En ik denk dat die wel toegelicht moet worden. En daarom neem ik u even mee naar Galaten hoofdstuk 5. Ja, oké. Galaten hoofdstuk 5. Waar wij eerst lezen in vers 24. Die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist. En voor zover u niet weet wat het is, staat het erachter. Met de bewegingen en begeerlijkheden. Het idee is namelijk dat wij, het idee is namelijk dat één voor allen gestorven, zal ik een ander woord gebruiken, dat één voor allen gekruist is en dat dus allen gekruist zijn. Wij worden geacht dood te zijn. En dat betekent dat die bewegingen en begeerlijkheden, als je een ander woord zoekt voor bewegingen, dan is het gewoon motieven. Kijk u maar in uw woordenboek. Een motief is een beweging. Ook in de muziek trouwens. Een motief, beweging. Ja. Dat wat ons beweegt. En het gaat hier over wat de natuurlijke mens uiteraard beweegt. wat hem doet leven en behandelen en denken, handelen, wat het maar is. Dat is een begeerte dus, andere manier om hetzelfde te zeggen. Maar die van Christus zijn hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden. Wij zouden niet naar het vlees leven, heet dat. Want de werken des vleeses, ik zet het vers even in de context, hè. De werken des vleeses, dat is vers 19, zijn openbaar. Welke zijn overspel, hoererij, onreinigheid, ontuchtigheid, afgoderij, verenigingen, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, kijf, tweedag, ketterij. Van welke dingen wij nu van stuk tot stuk niet zullen spreken dan. Maar dat is het vlees. En tegenover de werken van het vlees staan vers 22, of staat, want het wordt geacht een enkelvoud te zijn, staat de vrucht van de geest. En dat zou onze bewegingen en begeerlijkheden bepalen. Namelijk liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en matigheid. Het idee is namelijk dat dat kruis van Christus bepaalt dat wij gestorven zijn naar de oude mens. En wanneer we dat niet accepteren en gaan leven naar de begeerlijkheden en bewegingen van die oude mens, ja, dan ontkennen wij in de praktijk van ons leven het kruis van Christus, zoals dat allitererend, althans in het Nederlands, gezegd wordt. Het vervolg op dit vers, Galaten 5 vers 24, is Galaten 6... Waar staat in vers 14, het zij verre van mij dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus. En voordat u meteen roept, amen broeder, dan schrijft de apostel er eerst bij wat hij daaronder verstaat dan. Hè? Het kruis van onze Heer Jezus Christus. En er staat er niet waardoor wij vergeving van zonde hebben ontvangen of iets dergelijks. Maar er staat door welke de wereld voor mij gekruist is. En ik der, dat wil zeggen voor de wereld. Want als één voor allen gekruist, gestorven is, zijn allen gekruist dan wel gestorven. En dan telt dat oude niet meer. En het is dus ook geen argument. Elders wordt gesproken over vleeselijk verstand enzovoort. En begeerlijkheden des vleeses, nou ja, die staat hier in 5 vers 16. Maar het punt is dat deze dingen voor ons niet geacht worden te tellen. En als we ze toch tellen, als de dingen toch belangrijk voor ons zijn, maken wij onszelf in de praktijk vijanden van het kruis van Christus. En ik moet u zeggen, daar heeft de mens een bloedhekel aan. De wereld heeft een bloedhekel aan dat kruis. Zoals de man zei, ik moet zeggen, zoals de professor theoloog zei, het bloed van Christus geeft mijn portie maar aan fikkie. Het is legendarisch, ik denk dat je die op Google zo nog terug kunt vinden. Dat weet ik niet, want ik heb niet de behoefte om dat te doen. Maar het was uit mijn jeugd ongeveer. Men heeft daar niks mee, men wil dat niet weten. Men wil dat niet horen. Het is ook specifiek christelijke natuurlijk. Hè? U weet hoe het is met religie. Ik zeg het vaak genoeg. Religie heeft tot doel de mens te verbeteren, te ontwikkelen, te beter mens te maken, of wat het maar is, enzovoort. En de Bijbelse boodschap is dat er niks aan te doen is en dat die oude mens weg moet. God heeft er al mee afgerekend. Weg ermee. Vind je in geen enkele religie terug. Dit is ook geen religie namelijk. Maar het is wel christendom. In de Bijbelse betekenis van de term. Dat is waar het over gaat. Zie? En ik heb het niet gelezen, maar in de voorgaande versie hier, in Galaten hoofdstuk 6, daar wordt feitelijk gezegd, geïmpliceerd, of hoe zoiets maar heet, dat degene die onder de wet menen te moeten leven, of die willen dat wij onder de wet leven, daarmee ook vijanden zijn van het kruis van Christus. Want het staat er echt op. Want er staat in vers 12, al degenen die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees, die noodzaken u besneden te worden, alleenlijk opdat zij vanwege het kruis van Christus niet zouden vervolgd worden. Zij hanteren dus menselijke normen en waarden, voor zover dat normen en waarden zijn, moet ik dan erbij zeggen, maar menselijke overleggingen, terwijl dat volstrekt onbijbels is, omdat wij geacht worden der wereld en der zonde en der wet gestorven te zijn. En als je dat dan toch doet en je jezelf onder de wet wil plaatsen, maak je jezelf volgens Galaten 2 vers 18 alsnog tot een overtreder van de wet, want het is in strijd met de wet. En in de praktijk ben je dan een vijand van het kruis van Christus. Daar komt het op neer. En dat is de term die Paulus dan in Filippenzen 3 gebruikt. Ze wandelen anders, ze richten zich niet op op de roeping, de prijs der roeping Gods van boven of zo. Ze zijn gericht op de oude wereld feitelijk, deze wereld, het hier en nu, of hoe het maar heten mag. En negeren daarmee de essentie van de Bijbelse prediking. Wij zijn gestorven en begraven, daarna opgestaan. Maar gestorven en begraven voor deze oude schepping en opgestaan als eerstelingen van een nieuwe schepping. 2 Korinthe 5 en zo verder. Ik had u eerst eigenlijk een ander schriftgedeelte moeten noemen. Dat is Hebreeën hoofdstuk 6. Het is alleen een ingewikkelde context, weet dat? Dus het is wat lastig om daar zo in te vallen. Maar de uiteenzetting van de apostel komt erop neer. Dat is einde van hoofdstuk 5 en dan begin van hoofdstuk 6. De uiteenzetting komt erop neer dat Paulus zegt, ja, jullie moeten heel wat leren. Ik heb jullie heel wat te leren, te vertellen. En dat gaat moeizaam, terwijl gij traag om te horen geworden zijt, enzovoorts. Gezet geworden als die melk voor nodig hebben en niet vaste spijs. Dat is 5 vers 12. Want hij wil het een en ander in deze brief naar voren brengen aangaande de tegenwoordige positie en daarmee het tegenwoordige werk van Christus in de hemel als hoge priester en koning van het nieuwe verbond. En hij zegt, maar ja, die melk, dat haalt nou mee op. Ik ga nu tot de volwassenheid verder. Want ik kan wel aan de gang blijven, maar het is toch, vers 4, onmogelijk om degene die eens verlicht geweest zijn en afvallig worden, vers 6, om die wederom te vernieuwen tot bekering. Waar het over heeft, is dat weliswaar mensen tot geloof komen, maar dan op een bepaald ogenblik ergens onderweg, voor zover ze onderweg waren dan, afhaken. Dat wil zeggen, er zich er niks meer van aantrekken, onder het bekende motto van, ja, maar we leven nu toch hier en nu. Hier en nu, dat is ook NCV, weet je wel, hè? Hier en nu, hè? Dat weet je. Hier en nu. Dus ja, dat gedoe over al die theorie, over de hemelse dingen, de hemelse wandel, hemelse roeping, hemelse erfenis, hoge priester in de hemel, wat het maar was allemaal. Ja, wat moeten wij er eigenlijk mee? We moeten iets hebben voor vandaag Ik zie het elke week wel ergens voorbij komen dat er reclame gemaakt wordt voor vooral praktische prediking en een praktisch christelijke leven enzovoorts. En in onze gemeente is de prediking gericht op het praktische leven van de christen elke dag enzovoorts. En dan, hè?
De heid van de dag.
Ja, en soms denk ik, ik ben er trots op dat ik het daar zelden over heb. Hoewel ik ook wel eens op mijn kop krijg dat ik het er altijd over heb. Maar ik weet er ook niet goed raad mee. Maar we vinden het niet praktisch genoeg. En daarmee weer liefdeloos of zo. Want de praktijk is, dat weet u, dat is flower power. Dat is uit de 60e jaren. Daar zijn wel als evangelische christenen nog niet vanaf. Dus we moeten lief zijn voor elkaar, bloemetjes meebrengen. En, vind ik ook allemaal goed hoor. Vind ik geweldig, ook als men dat doet. Ik heb er helemaal niks tegen. Maar verder, laat maar zitten. Als ik het tegenkom in de Bijbel, heb ik het erover. En dat is niet zo vaak. Ik kan het ook niet helpen. Want het punt is namelijk, wij worden onderwezen. Voor de toekomst. Zie? Dat is het nou eenmaal. Man, als ik daar aan terugdenk, aan mijn jeugd en mijn schooltijd. Je moest naar school. Ik dacht ook, ja, maar hier en nu, de zonde van mijn tijd. Want ik wil nu dit en ik wil nu dat. En dit trekt nu mijn aandacht en dat. Ik kon niet, ik moest gewoon om, weet ik veel, men moest er om 9 uur op school wezen, geloof ik. En dat jaren achtereen, ontelbare jaren achtereen, dag in, dag uit, enzovoort. Maar wij als kinderen gods, wij moeten inderdaad leren, ja. En dat hier en nu, ja, sorry. Maar nee, dat is even toch niet aan de orde. Ja, dat is er wel. Maar daar gaat het allemaal niet om. Dat is niet het doel in zichzelf. Zie? Hoe dat ook zij, wij moeten leren. Hoe het zit. En Paulus zegt, ja, wie dat niet wil, hij zegt, die heb ik ook niks te vertellen. Zulke lui krijg ik niet meer op de weg. Dat zijn de mensen die zelf afgehaakt zijn, die zelf afgevallen zijn, staat er precies, afvallig worden. Dat wil zeggen, die dingen loslaten. En hij zegt, ja, ik kan daar niks meer aan, ik heb die mensen niks meer te vertellen. Wat dan? Hij zegt, ik kan wel aan de gang blijven. Het is alle dagen melk. Het schiet niet op. We moeten aan de vaste spijs. En elders zegt Paulus ook dat dat zijn bediening is. En hier zegt hij dus, daar ga ik nou dus ook mee verder. Want het is onmogelijk om degenen die verlicht zijn geweest. En de hemelse gaven gesmaakt hebben. Dan zijn ze dus wedergeboren, hè. En de Heilige Geest deelachtig geworden zijn, dan zijn ze toch wedergeboren. En gesmaakt hebben het goede woord Gods, ondervonden, gesmaakt van binnen. En de krachten der toekomende eeuw, dat is de kracht die God gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt en gezet aan zijn rechterhand. Toch? En afvallig worden. Bijvoorbeeld, ze krijgen de tegenwoordige wereld lief. Thema's, ja. Hij zegt, het is onmogelijk om die wederom te vernieuwen tot bekering. Hij zegt overigens niet dat die zich niet bekeren kunnen. Hij zegt alleen dat hij er niks aan kan doen. Omdat, dat is natuurlijk omdat hij ze niks te zeggen heeft. Dat weten ze allemaal, dat willen ze niet. Nou, houd het op. En dus waarom zou hij zich laten tegenhouden? Hij zegt, ik laat me niet tegenhouden. Laat ons nu tot de volmaaktheid voortvaren, was 6 vers 1. Want diegenen die afvallig worden, ik kan ze niet vernieuwen tot bekering. Als welke zichzelf de Zoon van God wederom kruisigen. Hij zegt glashard dat ze als het ware, voor zichzelf als het ware, de Zoon van God wederom openlijk te schande maken en als het ware wederom kruisigen. Als het ware, dat begrijpt u hopelijk wel, hè, want letterlijk kan dat niet wezen. Maar het punt is, wat moet er dan gebeuren als die gelovigen alsnog leven in de wereld? Want dat is wat hij bedoelt, kennelijk. Wat moet je ze dan weer prediken, dat de Heer voor hen gestorven is? Ze werden geacht dat te weten, dat is op grond waarvan ze tot geloof gekomen zijn. En ze hebben dat losgelaten. Maar in hun praktische leven ontkennen zij dus de dood van de Heer Jezus. Hebben die nog? Misschien, maar dat is natuurlijk heel onverstandig wat ik nu doe aan het eind van de avond. Maar ik wou zeggen, misschien begrijpt u dan wat 1 Korinthe 11 betekent. Als er staat, zo dikwijls gij dit doet, verkondig de dood des Heren. Door namelijk deel te nemen aan de tekenen van dat nieuwe leven, van het nieuwe verbond. Dit is het bloed des nieuwe verbonds, nieuwe testament. Verkondig men het einde van het oude. Verkondig men, ik leef niet onder de wet, ik leef niet in de heerschappij van de zonde, ik leef niet in de wereld, ik ben een kind van God, ik heb deel aan een nieuwe schepping, een nieuw verbond, enzovoorts. En dus, zo dikwijls als je dat doet, verkondig je de dood des Heren. Dat is wat het betekent. Zie? En dat is waardevol, dat betekent voor ons ook wat, omdat er zijn... Ik probeer het netjes te zeggen. Probeer ik altijd, het lukt me niet vaak. Maar omdat er zijn die in de praktijk weliswaar willen horen dat de Heer voor hun zonden gestorven is. Ik protesteer er altijd tegen hoor, van achter de lessenaar althans. Dat de Heer voor hun zonden gestorven is. Ja, ik vind dat noem ik nou de minimalistische Bijbelverklaring. Die is heel populair. Overal waar je de Bijbel opslaat, is dat populair. De minimalistische. Het moet vooral niet al te veel betekenen. Het moet klein. Hij is voor onze zonde gestorven. En ik zeg niet dat het niet waar is. Ik zeg alleen dat het veel te klein is. Want hij is voor u gestorven. Hij riep maar voor uw zonde. Hij heeft niet maar je zonde weggedaan. Hij heeft jou weggedaan. Helemaal. Met huid en haar. Nee, ik dacht even aan het paaslam en zo. En er bleef niks van over tot de andere dag, zal ik maar zeggen. Dat is, het oude is helemaal weg. Zo is dan wie in Christus is een nieuw schepsel. Zie? En men wil dan misschien nog net dat hij voor onze zonde gestorven is. Zijn die weg, maar de rest willen we graag nog houden. En de Heer daarin betrekken. Dat is de gang van zaken dikwijls. Ja, dat is niet wat de Bijbel leert. En sterker nog, de Bijbel zegt, dan zo iemand kruisigt zich de Heer als het ware opnieuw. Of is met de termen van Filippenzen 3 een vijand van het kruis van Christus. Omdat men dat kruis niet erkent. Eerder haalde ik aan die twee teksten... Of twee schriftverdeelden, even gauw. Uit de Galatenbrief. En die hele Galatenbrief gaat over dat wij als kinderen gods niet onder de wet leven. En het grote argument daarvoor is simpelweg dit. Wij zijn met Christus gestorven en dat is het dan. Der wet gestorven, maar dat stond al in hoofdstuk 2 van Galaten. En in hoofdstuk 5, en zeker in hoofdstuk 6, der wereld gestorven. Dus die dingen tellen niet. Dat is de consequentie van wat dan hier heet het kruis van Christus. De 2 Korinthe 5 zei daarover, ik heb hem straks weer geciteerd uit het hoofd. 2 Korinthe 5 vers 15 zegt... Wij oordelen dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En het is zo, hij is voor allen gestorven, omdat degene die leven niet meer zichzelf zouden leven, maar dien die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees, Want naar het vlees zijn wij gestorven. En indien wij ook Christus naar het vlees. Kijk, nou wordt hij heel sterk, hè. Indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben. Dat heet eigenlijk gewoon Jezus. Bedoeld is in zijn aardse omwandeling. Toen hij net als ons desgelijks vlees en bloed deelachtig was geworden. En kwam in gelijkheid des zondige vleesjes. Schriftplaats hebben we al besproken, dacht ik. Indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer. Naar het vlees wel te verstaan. Heb je dat nog? En dat kennen, dat wil niet zeggen dat we niet weten wie hij is of hoe hij was. Maar kennen is het woord voor deel hebben aan. Dat is de echte betekenis, hè? Deel hebben aan. Gemeenschap hebben met. En onze gemeenschap, ook als gelovigen, is niet naar het vlees, dat is wat hier staat. Dat we met elkaar verbonden zijn en het ook als zodanig aanvaarden en beleven, dat is niet naar het vlees of naar kenmerken van de oude mens, maar is omdat wij kinderen God zijn, omdat wij nieuwe scheppingen zijn in Christus, maar dat is hier het volgende vers. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuwe schepping. Een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Enzovoorts. En als we het hebben over de Heer Jezus Christus, dan zouden we het hebben dus over degene die weliswaar ooit leed en stierf. En geleden heeft in de dagen van Pontius Pilatus, en hoe het maar staat in de klassieke geschriften, om zo te zeggen. Maar die gezeten is aan de rechterhand Gods. En met hem zijn wij verbonden. Nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeg gebracht heeft. Hebreeën 1 vers 3 enzovoorts. Ziet u? Kortom, gaat om hemelse en daarmee geestelijke dingen of andersom. En dat is ook wat dan verder vermeld wordt in Filippenzen. Maar daar hebben we geen tijd meer voor. Dat moeten we bewaren voor de volgende keer. Want diegenen die anders wandelen, van wie gezegd wordt dat ze vijanden zijn van het kruis van Christus, in Filippenzen 3 vers 18, zijn dus de lui die volgens het volgende vers, vers 19, staat er gewoon, aardse dingen bedenken. En tegenover die uitdrukking staat Colossense, ik moet even bladzijde omslaan, daar tegenover staat, bedenk de dingen die boven zijn, in Colossense 3 vers 2. En hier heet het, die aardse dingen bedenken. Maar indien gij met Christus opgewekt zijt, zoek de dingen die boven zijn. En dan Colossense 3 vers 2, bedenk de dingen die boven zijn. Dat is wat wij zouden doen. En dan weer even terug naar Filippenzen 3. Zij bedenken aardse dingen en zijn daardoor vijanden van het kruis van Christus. Logische wijze. Ze staan aan de verkeerde kant van het kruis. Ja, verkeerde positie. En wat ons betreft, wel, deze lui wandelden anders, vers 18, maar onze wandel, vers 20, het is weliswaar niet hetzelfde woord in de grondtekst, maar ik ben de vertalers toch wel dankbaar voor dat ze niet meer hetzelfde woord gebruikt hebben als in vers 17. Onze wandel is in de hemelen. Het gaat wel degelijk over die twee tegenover elkaar. Niettemin, de apostel gebruikt een andere term voor wandel. In de NBG, andere vertalingen ken ik niet, NBG heeft daar burgerschap.
Burgerrecht.
Burgerrecht, oh.
NBG, ja.
Wie?
En
NBV.
Nieuwe
Bijbelvertaling.
Oh, ja, dat is goed. Burgerrecht. Nee, ik bedoel de NBG ja, van 51. En ja, dat is burgerschap. Ja. Het heeft iets met burger te maken, want het gaat over een stad. Over een polis, namelijk. Dus met burgerschap is wel goed, maar dat gaat dan altijd nog gewoon over wandelen. Ik kom er later wel op terug, dat is wat najaar waarschijnlijk dan. Hè? Maar het is polituima, verwant aan ons politiek. Maar het is eigenlijk het gedrag, het leven binnen de polis, binnen de stad namelijk. En dus burgerschap, burgerrecht is allemaal goed, maar praktisch. Dat wil zeggen, de vertalers hebben toch maar gekozen voor wandel. Omdat ze heel goed weten dat er staat tegenover, laat ons naar dezelfde regel wandelen. Merkt op degene die al zo wandelen, want velen wandelen anders. Zij bedenken aardse dingen, maar onze wandel, en dat is bepalend geweest voor de woordkeus. We hebben niet één woord dat dat begrip dekt. Polituin, bovendien, we weten het niet meer hoe dat was. Want het burgerschap van een stad bracht andere consequenties met zich mee dan voor de boeren en de buitenlui. Ja. Maar onze wandel, wandel is een goede vertaling. Aan zich burgerschap ook, burgerrecht ook, maar burgerrecht is wel erg abstract. Onze wandel is in de hemel. Het gaat wel degelijk over praktische dingen, niet maar rechten. Het gaat ook over burgerplicht. Dat woord gaan we ook nog ergens in een vertaling zoeken. Onze wandel is in de hemelen. De hemel wordt beschouwd als een stad. Waarom ook niet? Dan misschien niet de hemel, maar dan toch het koninkrijk van Christus. Dat is Jeruzalem dat boven is, waarin we ingeschreven zijn en opgeschreven staan. En dat zijn de termen uit Galaten 4 en uit Hebreeën, weer die beide Bijbelboeken. Ja. Onze wandel is in de hemel en op die grond, daar staat er dan achter, waaruit, op die grond verwachten wij dus logischerwijze de verandering van ons lichaam. Dat is feitelijk gewoon de opname van de gemeente. Maar tegelijkertijd is dat ook onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. En het ontvangen dus van die prijs, de roeping Gods die van boven is. Dat loon. En daarmee is het verhaal rond. Dat is het ook echt, want vanaf hoofdstuk 4, vers 1, krijgen we de zogeheten praktische vermaningen. Maar dit is het hoogtepunt van de leerstellige, als je het zo mag noemen, leerstellige uiteenzetting van de brief. Zie? Waar de apostel zegt, nou ja, die natuurlijke mens die is hier op aarde met het hier en nu wellicht bezig, maar wij zijn onderweg naar die prijs, naar die erfenis die de Heer voor ons bewaart. En onderweg daar naartoe zouden wij dienstbaar zijn en nederig. En pas in de toekomst, op grond van ons hemelsburgerschap, komt de Heer om onze nederige, vernederde staten, lichamen, te veranderen. Dat is vers 21 en dat is het hoogtepunt van de uiteenzetting hier. Hebben jullie die nog?
Want hier staat wel hemelen. Hè?
Er staat hemelen, ja. Onze wandel is in de hemelen.
Hè?
Nou ja, het is. De vaste regel is, blijft een moeilijke term. De vaste regel, ik zal mijn Bijbel dicht doen. De vaste regel is dat wij hebben volgens het Hebreeuws. Volgens de Hebreeuws drie hemelen. Nou, volgens de Bijbel. De Bijbel kent drie hemelen, waarvan twee deel uitmaken van de geschapen wereld, in de zin van één aarde en twee hemelen. Twee. Niettemin staat zo'n woord in het meervoud, hemelen, shamayim, of zoiets. Strikt genomen, er staat gewoon een meervoudsvorm, maar in de traditionele Hebreeuwse lezing wordt het gelezen als shamayim en niet shamim. Shamayim, dat wil zeggen, het worden het beschouwd als twee. De beide hemelen. Een dualis heet zo'n ding. Een tweevoudsvorm. Wij kennen dat in het Nederlands niet. Een tweevoudsvorm. En dat wordt vertaald naar elke andere taal waarin zo'n dualis niet bestaat. Gewoon met een meervoud. Dus hemelen. In het begin schiep God. Nou, dan staat er de hemel, maar er staat hemelen. Shamayim. Dat betekent de beide hemelen. Dat zijn de twee. En dan heb je nog een derde hemel, gerekend vanaf de aarde, naar hoger, heb je een derde hemel. En die heet dan de hemel der hemelen. Dat wil zeggen de hemel boven of hoger dan de beide geschapen hemelen. En die heet ook de hemel die van ouds is, bijvoorbeeld. En dat die is van andere orde, die wordt niet geacht deel uit te maken van de schepping. Dat is die geestelijke wereld. Waar God woont. De duivel trouwens ook, maar tot op heden. Maar ja, maar dat is het dan. En daarna wordt het woord hemelen gebruikt in het Grieks. En dat wordt het helemaal moeilijk, omdat dat geen dualis kent. Ook niet in een traditionele lezing of zo. En dan moet je er maar mee weg zien te komen. En dat mag over het algemeen geen probleem zijn. Maar die hemel waar onze wandel is, maakt niet deel uit van die twee hemelen van de geschapen wereld. Want dat zijn respectievelijk de atmosfeer en de ruimte. En ik gebruik altijd Bijbelse termen ervoor. Dus ik noem het de hemel van de vogelen des hemels. En de hemel van de sterren des hemels, bij de Bijbelse uitdrukkingen, dus de geschapen wereld. Maar onze wandel is in die geestelijke wereld, dus nog een hoger. En of, ik geloof niet dat dat in kilometers of meters of zelfs millimeters hoger is, maar het is van andere orde, van hogere orde. En of je dat dan hemel noemt of hemelen, dat is allebei te verdedigen, dus dat maakt me niet uit. Het is hoger dan. De komische uitdrukking in dit verband, voor een wiskundige die zich met taal bezighoudt, is het komisch. Want er staat van de Heer Jezus dat hij ten hemel is opgevaren. Die is makkelijk. Maar dan staat er, hij is alle hemelen doorgegaan. En die is wat moeilijker. Als je dat als wiskundige, als Bertha-man zal ik maar zeggen, letterlijk neemt. Eerst die eerst door de een, dan door de volgende, dan de derde. Hoewel je dat dan bij alle hemelen ook nog wat weinig vindt ook, trouwens. Maar toen maar weer. In werkelijkheid, de uitdrukking betekent gewoon dat hij uitermate verhoogd is geworden. En dat hij een positie heeft boven de hemelen. Ja, boven alle hemelen, ja. Hoger dan. En hij is in de derde en daar is hij ook de hoogste. En dat is wat het maar betekent. En dat is gewoon taal dan, hè. Ja. Dus de hemelen, dat is eigenlijk, misschien moet je zelfs in de, dat zou kunnen, maar dat is een heel andere benadering. Misschien kun je het woord hemelen in het Nieuwe Testament, via het Grieks, zelfs beschouwen als een pluralis extensionis. Dat wil zeggen een meervoud van uitgestrektheid. Ik persoonlijk heb die neiging om het zo te noemen. Alleen ja, men is altijd geneigd om toch vast te houden aan een wat technische uiteenzetting aan de hand van het Oud-Testamentisch Hebreeuws. Maar vooruit maar weer. Ik geef meteen toe dat als je in het Nieuwe Testament hemelen tegenkomt in een citaat uit het Oude Testament, dan is het Shamayim en dan zijn het er twee. En om dan te zeggen dat als het niet een citaat is uit het Oude Testament, dat het dan een meervoud van uitgestrektheid is, ja, oké, dat is dan misschien te ver gezocht. Maar ik geef het maar dan maar ter overweging, want het maakt verder niks uit, hè. We begrijpen toch wel wat het betekent, omdat we vergelijkende, overeenkomende, parallelle schriftplaatsen hebben, namelijk. Maar hoe dan ook, ook als, alle, als in de hemelen betekent niet de eerste, niet de tweede, maar de derde, dan nog kan je zeggen, het is een kwestie van uitgestrektheid, toch? Ja, dat maakt niks uit. Hè? Ja. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat we ook vanavond hier mochten zijn. En uw woord mochten openen om ons te laten onderwijzen door u. Door uw eigen woord dat u ons hebt nagelaten en waaruit u ons hebt wedergeboren tot een levende hoop. Wij danken u dat we daarin vinden wat wij nodig hebben. Dat uw woord inderdaad onze harten en onze levens vult. Omdat dat woord een praktische uitwerking heeft op onze inwendige mens, op ons gemoed, op ons denken en daarmee op onze beleving en zelfs ook op ons uiterlijke zichtbare leven. Maar boven alles, wij danken u dat u ons dat uitzicht geschonken hebt op die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. En dat we mogen weten dat u ook ons bewaart voor die erfenis en ons het onderpand van uw geest hebt geschonken, opdat die geest ons zou leiden naar die zonstelling en daadwerkelijk naar die kroon, die heerlijkheid die u ons beloofd hebt. Vader, we zeggen u dank dat we mogen leven uit de rijkdom van uw genade. Dat u ons verbonden hebt met uw Zoon, onze Heiland zelf, wiens leven wij deelachtig zijn geworden en in wie wij gezegend zijn geworden met elke geestelijke zegening in de hemel. En we danken u dat we daaruit mogen leven. Ons geborgen mogen weten bij u. En u kennen als die God die niet alleen gesproken heeft, maar die ook tot heden vervuld hebt wat u gezegd hebt. En we danken u daarom dat we onze hoop mogen stellen op u die gesproken hebt, op u die getrouw bent, op u die niet laat varen het werk uw handen, op u die beloofd hebt een werk in ons te zullen doen en dat te voleindigen tot op de dag van Christus. Daarom bevelen we ons bij u aan en vragen u, wees u ons nabij, ook in de dagen die voor ons liggen en waarin we elkaar misschien niet ontmoeten, wees u ons nabij en verheerlijk uw naam in ons, om Christus wil. Amen.